podcast nummer 11 alweer. Dit keer is Russel op besloten trainingskamp met Velo, maar M&M, Michiel en Michael trekken de kar gewoon voort. Onze eerste gast speelt al meer dan 50 jaar badminton en ze heeft net 3 plakken binnengesleept bij de Europese veteranenkampioenschappen. Badmintonlegende Jeannette van der Werf. En onze tweede gast is dropshotter puur sang, kon zelf vroeger ook een aardig shuttertje slaan en is de eigenaar van een fysiopraktijk, Robert Hoogland. Welkom Jeannette.
Oh, dankjewel dat ik er mag zijn.
Welkom Robert.
Dank je.
Ja, dat is even terug dat we jou gezien hebben.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar ik ben meestal voor de live gebeurtenissen.
Ja, jij bent voor het gezicht. Hè? Jij bent de pretty boy, ja. Zeg maar. Ja. Ja. En we hebben Michiel ook in de house.
Ik heb een gezicht voor de radio.
Ja, jij bent duidelijk voor de radio. En voor Pukkelpop hoorde ik net, hè?
Pukkelpop, zeker. Ja.
Hoe laat was het geworden?
Ja, het is jammer dat je dit meteen in de uitzending brengt, maar ik was 3:30 thuis.
Oké, kortom, we hoeven niet veel van jou te verwachten.
Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Ik heb het net al gezegd, maar Selassou was wel echt. Selassou was echt geweldig. Weer geweldig. En Arsenico, die is niet zo bekend, maar die was ook echt top. Dat is niet echt jouw muziek, denk ik, Michael.
Wat is
maar,
het?
Ja, het is moeilijk te omschrijven wat het is. Het is eigenlijk wel gewoon popmuziek. Maar wel met een bepaalde twist. Weet je, alternatieve popmuziek.
Ja, het klinkt als naar muziek die ik niet luister.
Ja, je moet het zeker doen.
Ik zit in de Elvis-fase.
Het is niet te vergelijken met Elvis.
Ik heb die film gekeken.
Maar Arsenico heeft blauw haar. Dus dat is ook wel wat voor jou, denk ik.
Blauw haar? Nou, überhaupt haar. Zou wel helpen.
Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Maar een blauwe pruik doet altijd nog wonderen, heb ik gezien gisteren.
Hey, hoe lang ken jij Jeannette al?
Jeannette ken ik al heel lang, ja.
Even voor de helderheid, we houden achternaam Jeannette van der Werf.
Jeannette van der Werf is er, zeker, ja. Zeker. Ja, Jeannette van der Werf, ik heb er nog even over nagedacht. Maar Jeannette van der Werf is een van de dames die mij wel heeft leren mixen, ja.
Een van de founders van badminton, toch? Gewoon überhaupt.
Een van de uitvinders? Ja. Nee, dat niet. Maar zij is wel, zij heeft wel ook heel erg bijgedragen aan mijn mixkwaliteiten, zeker.
Jeannette, heel, heel oneerbiedelijk, maar 1962 ben je geboren.
Klopt. Ja.
Hoe lang badminton je al?
Vanaf mijn 9e.
Poeh, nou, jij hebt de som even, jij bent leraar.
Ja, 51 jaar.
51 jaar.
Vroeger mocht je pas met je 9e beginnen.
Ja. Ja. En je wilde eerder?
Ja, ik wilde eerder, maar mocht nog niet.
Ah,
ja.
Van wie niet? Van je?
Nee, van gewoon het land.
Oh, überhaupt niet? Je ziet tegenwoordig, zie je kinderen al beginnen op hun 6e. Dus.
Ja, 4 soms. Ja, al
ja staan ze met ballonnen te gooien.
Ja, bij de Bemito beginnen ze natuurlijk meteen... Als ze eruit zijn.
Ja, terecht ook, toch? Het is wel een goede ontwikkeling. Ja. Maar dat betekent 51 jaar.
Ja.
Hoe hoog speel je op dit moment? Wat is jouw niveau?
Wat mijn niveau?
Ja, welke divisie speel jij?
Ik ben een tijdje geblesseerd geweest. Ja. Dus aankomend seizoen hebben ze mij in de 3e divisie neergezet.
Dat is toch bizar? Toch?
Bizar laag, ja. Ze kan gewoon veel hoger. Ja.
Je kan hoog en je wint ook gewoon. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Hoe komt dat? Wat is het geheim? Heb jij een speciale kraan thuis? Of?
Nee. Nou, ik denk dat het ook een beetje geluk is. Maar en lichamelijk gewoon positief.
Ja, want afgelopen seizoen was je dan soort van geblesseerd geweest. Of je kwam eigenlijk weer een beetje terug.
Ja.
Is dat je eerste blessure ooit? Of?
Nee.
Maar eerst ernstige, zeg maar. Dat is echt
dat ik zo, ja, dat ik er zo lang uit ben geweest wel, ja.
Hey,
ja.
Ik ga gelijk
Michael,
eventjes...
ik ga je ontbreken.
Ah, nu al?
Want we hebben het natuurlijk over... Ze begon op haar 9e. Maar waarom... Wat deed jou willen beginnen met badminton? En waarom wilde je eigenlijk al eerder beginnen?
Nou, mijn moeder zat op badminton. En mijn zus, die mocht gaan badmintonnen. Dus ik vond het ook heel erg leuk. Maar dat mocht nog niet. Dus ik moest op de bank zitten tot ik 9 was.
Op de bank zitten met een racket en een shuttle.
Ja.
We vergeten trouwens nog iets. We gaan er weer veel te snel in. We missen iemand.
Ja, ik mis hem niet. Maar,
hij is er niet.
Hij is er niet vandaag, onze Russel.
Ja.
Russel die heeft een trainingsweekend, want dat hebben ze blijkbaar nodig daar bij Velo.
Ja, ik heb het gehoord, ja.
We mochten hem wel bellen, dus ik ga Russel straks eventjes bellen tussendoor.
Op locatie?
Ja, op locatie en hij zit er met ene Anna.
Wie?
Anna. Je moet wel opletten, die is opgenomen in de selectie daar. Nee, een heel groot vraagteken.
Ja, hoe heet ze? Ja, ik weet het wel, maar die had een moeilijke achternaam, toch?
Ja, ik hou het allemaal niet bij, man. Ik ken alleen maar Kunikova, jij?
Ja. Die won nooit. Dus ik hoop dat zij beter is.
Hey, ik ga eerst eventjes Jeannette uit de Leiden verlossen. Want daar komt hij, Jeannette. Badminton trivia!
Oh.
Ja, Jeannette die kwam de studio ingelopen en die gaf al gelijk aan... Ik weet helemaal niks. Dat is niet de eerste die dat zegt. Maar we gaan het toch gewoon doen. Jeannette, zit je er klaar voor?
Ja hoor.
Wat is het officiële wereldrecord voor de snelste smash? Is dat A, 325 km per uur, B, 332 km per uur of C, 342 km per uur?
325 km per uur?
Ja, ik heb smashers gehoord die boven de 400 waren. Ja,
maar niet officieel gemeten, nee, 332 km per uur. Dat red ik niet. Deze moet je wel weten, dus ik wil er geen druk op leggen, maar wat is de oudste badmintonclub van Nederland? Is dat A, BC Almere, B, ik kan natuurlijk niet zonder TFS Barendrecht, of C, BC Dropshot?
BC Dropshot.
Ja, hij zit ook gewoon zijn vinger op te steken.
Nee, maar die wist ik wel, want ik heb ze zelf ook gespeeld.
Hoeveel badmintonners zijn er voor vraag 3 naar schatting wereldwijd? Zijn dat er A, 90 miljoen, B, 100 miljoen of C, 150 miljoen?
Nou, ik gok je 100 miljoen.
Nou, dat ziet goed. Wat een chapeau?
Chapeau. Ja, hij moet even heb je die jingle doen. Niet? Ik dacht, jij hebt die jingle.
Ik heb jou, Michiel, dus dat moet voldoende zijn. De volgende vraag, ook niet heel ingewikkeld. Ik leg er gelijk
tegen. Ja, je legt er alleen maar extra druk op.
Van welke kant van de gans worden de veren gebruikt voor een veren shuttle? De linkerkant, de rechterkant of C, beide kanten?
Nou, ik denk beide.
Nee, daar zit je fout.
Oh.
Nou, dan vliegt hij gewoon niet rechtdoor, zeg maar. Het is de linkerkant.
Oké.
Laatste vraag.
Dit heb jij verzonnen. Dit is echt niet waar.
Echt waar. 14 tot 16 veren.
Waar
van
heb
de
je dat opgezocht dan?
Als we nou rechterkant shuttles gaan gebruiken?
Ja, dan vliegt hij waarschijnlijk de andere kant op. Ik weet het niet.
Maar krijg je dan hele andere kampioenen als we rechterkant gans veren gaan gebruiken.
Ja, ik ben podcast-host, ik maak geen veren. Dus
ik ga... We kunnen niet in contact komen met shuttlemakers, dat ze de rechter gaan. Nou, maar dat is toch ook heel inefficiënt?
Het is jammer dat we Russel hier niet hebben, want die was toevallig met een traject om veren shuttles. Dus, maar die gaan we zo bellen, dus dan gaan we die vraag aan hem stellen.
Goed zo.
Laatste vraag, Jeannette. Dus, je kan eigenlijk
geen
al niet meer. Hoeveel mensen zijn er ongeveer, want dat verwisselt nogal, aangesloten bij Badminton Nederland? Zijn dat er A, 28.000, B, 32.000 of C, 45.000?
32.000.
Chapeau.
Dankjewel. Nou, dat was hem. Je bent er vanaf.
Nou, gelukkig.
Nou, dat ging best goed.
Ja.
Ja. Best veel goed gegokt.
Hey, we hebben jou hier niet zonder reden zitten natuurlijk. Jij hebt net iets heel bijzonders gedaan.
Ja, klopt.
Ja, vertel.
Ik ben naar de Europese Veteranenkampioenschappen in Slovenië geweest met een 12 spelers. En daar heb ik 2 bronzen medailles en een zilveren medaille gehaald.
Ja, ze liggen hier op tafel, moeten straks maar even een fotootje maken. Dan...
Nou, ze zijn zo weg hoor.
Het is geen goud hè? Dus,
ik wil brons, vind ik altijd mooi.
Ja, dat is heel mooi. Hè? Ik vind sowieso een mooie medailles.
En ze heeft er toch 2 van, dus ik neem wel gewoon eentje mee. En ze heeft zoveel medailles.
Dus. Zij mist niks.
Hoeveel medailles heb je ze net van de veteranen? Dat is niet te tellen natuurlijk.
Nee, dat weet ik echt niet. Nee.
Maar je speelt natuurlijk al sinds...
2006 is de eerste keer in Amersfoort
Dus 15 gegaan. Jaar, 3 onderdelen, 45. Denk minimaal 30 medailles dan.
Nou ja, ik zal ze een keer gaan tellen, maar dat zal er dicht in de buurt komen. Ja.
Robert, heb jij het een beetje gevolgd, veteranen?
Nou, ik volg dat niet heel intensief, maar we hebben een enorme dropshot club die wel de veteranen doet. Waarbij Sandra Kroon natuurlijk een soort drager is van die veteranen. En ja, dan is ze ook lid bij dropshot. Ja. Dus ze worden, of we nou willen of niet, wel behoorlijk op de hoogte gehouden. Nou, zij is voor het eerst volgens mij niet, maar heel lang partner met Bas van Barneveld geweest.
Met zij bedoel je dan Jeannette, hè? Jeannette, niet Sandra.
Jeannette. Je kan het niet zien, hè? Je hebt het in het video
gezien. Precies, ik ben de man van de beeld. Ja. Maar Jeannette heeft heel lang met Bas natuurlijk een combinatie gevormd. Al toen ze echt Eredivisie speelde en nu nog steeds. En het grappige is dat Bas van Barneveld dus extra komt trainen als die weet dat dit soort kampioenschappen eraan komen. Dus ja, wij weten dat het... populair is.
Maar Jeannette, jij bent met Bas ook echt Nederlands kampioen geweest.
Ja, klopt.
Toch? In de mix. Dat weten natuurlijk heel weinig mensen. Die kennen jou vooral van de veteranenkampioenschappen. Als ik het goed herinner, ben jij 2 keer echt Nederlands kampioen geweest.
Met Bas in de gemengd dubbel.
2 keer met Bas senior, ook. Ja, echt. Ik zeg oneerbiedig echt. Want het is allemaal echt natuurlijk. Maar echt,
is er ooit iets wat ze niet gewonnen heeft eigenlijk?
Ja, de dames dubbel en de dames enkel dan.
Dames enkel in de jeugd. Ja. Dames dubbel niet, nee.
Je hebt nu gedubbeld met Sandra Kroon, volgens mij.
Nu heb ik het in de veteranen met Sandra Kroon.
Dus we hebben hier wel precies de goede combinatie aan tafel met Robert, toch?
Nou, de Gemengdubbel speel ik dus Europees en wereldkampioenschap gaat Bas nooit mee. Nee. Dat doe ik wel op de NVK, Nederlandse Veteranenkampioenschappen. En ik speel nu de gemengdubbel met een Deense partner.
Ja, Jan Bertram Petersen,
klopt,
volgens mij.
Ja, ja.
Is dat niet wat voor dropshot?
Wel,
die Deense partner van Jeanette.
Hij kon goed spelen.
Ja, wij zoeken jongere mensen.
Oh, okay.
Misschien heb je dat gemerkt.
Nou, ik dacht, jullie zijn wel goed van de Deense spelers. Dus,
ja, maar dit zijn
een
wel
beetje
typen.
Ervaring in het team, kan ook geen kwaad.
Maar gezien de badmintonontwikkeling zouden ze zomaar eerste, tweede divisie in Nederland kunnen spelen. Dit soort mensen.
Als je dat bij de 35 plus ziet.
Ja, ja, dat niveau
echt,
is toch echt heel
ja,
hoog.
Ja, die kunnen echt wel Eredivisie meespelen.
Ja.
Had je trouwens onze voicemail nog een beetje meegekregen?
Je voicemail?
Ja,
vertel.
Wij hadden een voicemail gekregen van Van Daal. Die had hem ingesproken.
Ja, ja, ja.
En die had het volgens mij goed. Hij had het niet naar zijn zin op de baan, moeten we gelijk even zeggen. Want het ging niet zoals hij had verwacht. Maar
nee, dat klopt.
Hij had het wel goed. Het klonk als een feestje daar. Zo.
Hij had jullie opgebeld en toen hebben jullie hem.
Hebben een uitzending gegooid.
Klopt.
Ja, ja, ja,
Mike, we hebben het beluisterd. We stonden eerst van, wat is dit? En toen moesten we met z'n allen wel heel hard lachen dat hij dat gedaan had. Ja. Ja,
je was daar ook niet helemaal alleen, hè? 1000 man.
Ja, klopt.
Jeetje. Dus technisch gezien heb jij van... 999 man gewonnen.
Ja. Nou, het is ook wel bijvoorbeeld degene die meegaan bij ons, die staan bijna toch altijd wel geplaatst op een enkeling na. Ja. En wij zijn nu met 12 man gegaan en heel veel hebben dus een medaille gehaald.
7 finale plekken hoorde ik, of halve finale, finale.
Ja.
7 medailles.
Ja.
Nee. Ja, netjes.
Dat zien we niet veel meer in Nederland dat dat gebeurt.
Ja, Nederlanders spieken op wat latere leeftijd, denk ik.
Oké, nou dan zitten we nu waarschijnlijk wel goed met het WK dan.
Ja.
Want daar hebben we wel wat latere leeftijd lopen.
Nou, voor mij zijn ze nog steeds allemaal heel jong. Hè.
Maar ik denk als Michiel meegaat naar de EK-veteranen, dat hij ook echt best wel een...
En hij is ook wel naartoe.
Ja, en ik had gehoord dat hij misschien wel interesse ooit
had. Ja, ik had wel interesse. Het is er nog niet echt van gekomen. Het zit nog niet echt in mijn systeem ook. Omdat,
dat hebben we allemaal met 35.
Ja,
klopt.
Je hoeft Michiel alleen maar te vragen. Die kan geen nee zeggen.
Ja. Dat is zeker waar.
Ja.
Zo is hij aan zijn eerste 5 kinderen gekomen.
Ja, maar nee. Als ik dat grapje maak, dan is het grappig. Maar als jij het maakt, dan doet het pijn.
Ik had hem ook een beetje gepikt van de eerste show.
Ja, maar ik ben gewoon snel verliefd, Michael. Dat kan ik niks aan doen.
Nou ja, dat is het mooiste manier van leven, toch?
Zeker waar.
Hey Robert, jij bent natuurlijk van Dropshot, maar je bent ook fysio.
Niet meer praktiseren.
Nee, niet zelf, toch?
Nee.
Okay. Je hebt een fysiopraktijk?
Ja, dat wel.
Zijn er veel badmintonners die bij jou komen?
Nou, inmiddels wel behoorlijk veel, ja. Maar als je ik geef ook nog, ook al de laatste 800 jaar training, dan zie je veel dingen ontstaan en dan gebeurt dat ook natuurlijk. Dan is het vaak van, joh, ik heb last van mijn schouder, kun je kijken. Dat is waar ik helemaal gek van werd. Natuurlijk, toen ik wel fysio was, heb je net 40 uur alleen maar patiënten staan doen. En dan sta je eindelijk op de baan. Toen ik zelf nog speelde, oh, mijn schouder, kan je er even naar kijken, wat is dat? Dat is wel het vervelende van dit werk.
Ja.
Maar ja, nu is het praktisch, want ze vragen het aan mij. Ze zeggen, nou ja, ik zou het toch even laten checken door mijn collega dan in dit geval. En dan ken ik eigenlijk maar één praktijk waar je dan naartoe zou moeten gaan, waar ze er echt verstand van hebben. Dus maar het begint aardig verschil te maken. En ik heb zelf heel lang bij de Tennisbond gewerkt, weten misschien ook niet veel mensen. Maar dan heb je dezelfde soort klachten eigenlijk in de serie. Robin Hazen, Igor Seisling, dat soort jongens. Timo de Bakker, in die jeugdgroep zat ik, Jong Oranje. En daar was ik eigenlijk wel betrokken als fysio- en conditietrainer. En daar zag je heel veel dezelfde soort problemen, dus
Wel een bekend verhaal wat jij aangeeft als fysio. Dat heeft bij ons hebben we Bernd Dessevagie lopen.
Precies.
Die zei op een gegeven moment, donderdagavond is mijn speelavond. Als je wil komen, je bent altijd welkom in mijn praktijk. Maar op donderdagavond ga ik gewoon zelf badmintonnen. En dan moet je niet langskomen met, ik heb hier last.
Nee, geen klachten.
Dat is wel een bekend verhaal. Dat heb ik trouwens ook. Als ik over straat loop, vragen ook heel veel mensen wat er in de Eerste Wereldoorlog gebeurde.
Ja.
Russel, ik zit midden in mijn verhaal. Beetje jammer dit.
Ik onderbreek je altijd niet, dat weet ik.
Ja,
we bellen even met Russel Muns, want we kunnen hem eigenlijk niet echt missen. Zonder jou ging nog wel, maar zonder Rus was het toch wel anders, hè?
Ja, nee. Ja. Je bent lekker bezig, Michael.
Sorry.
Is mijn stoel wel leeg of niet?
Jouw stoel is gevuld, hè, Robert? We hebben een prima ik denk nou niet dat je onmisbaar bent, hè, Russel. Niet gelijk...
Hey, Russel. Van welke kant van de gans worden de shuttles gemaakt?
Welke kant? Wat zei je?
Van de rechter.
Oh, jammer joh.
Zij spelen met die shuttles met de rechterkant. Dat
heb je verkeerd gedaan met je eigen shuttles. Daarom zijn ze afgekeurd.
Ja.
ik zei nog...
Ik geef altijd een speciale spin aan de shuttle. Dus dan heb ik wel een rechterkant nodig.
Nou, we zijn benieuwd naar de shuttles van Velo binnenkort. Hey Rus, volgens mij heb jij wat stellingen voor Robert.
Dat klopt. Dat heb ik net naar je toegestuurd, Michael.
Ja, maar jij mag ze voorlezen.
Een BC dropshot is het voorbeeld voor veel Eredivisie Club.
Moet ik genuanceerd antwoorden?
Nee, eens of oneens. Eens of oneens.
Nou, volledig eens.
De medische kennis van badminton in de wereld staat nog in de kinderschoenen.
Volledig eens.
Met betere medische preventieve zorg, oftewel fysio, zouden badmintonners potentieel een hogere wereldranking hebben op dit moment.
Volledig oneens.
Als fysio met een badmintonpassie ambieer ik ooit nog een bijdrage te kunnen leveren aan Team NL-prestatie.
Volledig oneens.
Op dit moment zie ik dat topsporters naar mijn mening in het algemeen de juiste medische begeleiding krijgen.
Volledig oneens.
Met mijn marketingachtergrond sta ik eigenlijk wel te springen te willen bijdragen aan een betere promotie van badminton in Nederland.
Volledig eens.
Dat zijn ze, Michael.
Ja, dan doe ik het duintje uit.
Denk ik enorm veel tot die echt niet eens over na moet kunnen denken.
Nee. Ik ben nog wel uitgesproken.
Ja, hij is er volledig mee eens of oneens. Dat is wel mooi.
In de basis was hij met vrijwel alles een beetje oneens.
Ik ben het heel vaak oneens. Nee, maar er zitten een paar dingen in omdat het heel erg op medisch gericht wordt. En ik geloof niet, ik ben niet van het medisch. Dat helpt niet, dan ben je te laat. Dus ik ben meer van de voorkant. Dus je hebt eigenlijk... Ja, en je hebt eigenlijk meer... wat ik wel heel erg mis, is de inspanningsfysiologie. Het onderzoek naar wat we nu precies op de baan doen. Wat we aan energie verliezen. Hoe je efficiënt met je energie om kan gaan. Dat is niet medisch. Dat is meer vanuit inspanningsfysiologisch gebied. En we zijn in te klein onderzoeksterrein, wat ik jammer vind. Maar ik zou daar heel graag wel een bijdrage aan leveren. Dus blessures hoeven niet.
Denk je dat de technologie al daar is? Door dus mensen te trainen met verschillende sensoren om dat soort dingen te meten?
Ja, er is heel veel techniek. Maar het komt ook altijd op funding. Hè. Wetenschap is net gewone wereld. Het gaat uiteindelijk ook over funding. En dat is er in een sport zoals badminton te weinig. Waardoor het niet onderzocht wordt. Maar het is de meest interessante sport wat mij betreft. Omdat er twee energiesystemen volledig continu door elkaar heen lopen. Dus je moet aan kunnen zetten, kunnen versnellen. Maar je moet het ook heel erg vol kunnen houden. Je moet je momenten pakken. En ik zie daar veel spelers wel op afhaken. Dus uiteindelijk, Joram was hier vorige week. Ik vind dat hij bijvoorbeeld met heel veel energie gooit. En dat zie je op het eind van zijn wedstrijd. Dan wordt het internationaal lastig. Terwijl ik denk, hij met zijn lichaam zou hij veel efficiënter kunnen spelen. Nou, en daar
dat
zou ik graag
onderzoek naar. Tot op Axelsen, tot hij heel efficiënt met zijn energie omgaat. Dan wel in de rally of als de rally stil ligt?
Dat doet hij dus allebei heel goed. Dus in de rally gaat hij heel efficiënt om met zijn mogelijkheden. Dus hij weet heel goed wat hij kan en niet kan. Vind ik dat heel herkenbaar bij hem. En hij laat tussen de rallies door ook heel veel ruimte om te zorgen dat hij toch wel weer het herstel pakt voor de volgende rally. En daar zijn we in Nederland niet goed, maar we hebben ook te weinig weerstand. Dus Joran speelt nooit op niveau en dan speelt hij twee wedstrijden op niveau en dan is het ineens schrikken, want dan moet hij het wel doen. En dat missen we natuurlijk gewoon in Nederland.
Nou, Joran had pas geleden een hele goede trainingspartner hoor, op Papendal.
Was jij?
Zeker.
Ja, daarom dat zeg ik. Dus hij heeft meer niveau nodig om op een bepaalde... Nou, hij moet meer geteased worden. En ik zie ook heel veel feeding oefeningen. Die heb ik ook nooit gesnapt. Ik snap er echt de ballen van. En als het op Papendal altijd een mooi filmpje gemaakt wordt, gaat het altijd over feeden. Iemand die helemaal aan het overgeven is, omdat het zo snel en zwaar was. Ik snap niks van dat soort trainingen. En daar zou ik dus heel graag onderzoek naar willen doen.
Ik weet dat iedereen op Papendal eigenlijk wel met een hartslagmeter traint. Dus in dat opzicht wordt dat gemeten. Is dat een start? Of denk je van, denk je dat dat genoeg is? Of denk je dat dat meer een start is voor nog meer meetbare dingen?
Ja, nee, het is wel een start, maar het zegt zo weinig. Weet je wel, als je in een wedstrijd staat, dan ga je niet op hartslag trainen. Dan ga je gewoon voor het punt of niet. Dus dat zegt mij nog te weinig. Maar het is wel een heel goede begin om te monitoren op dit niveau. Maar ik zie bijvoorbeeld ook heel veel krachttraining. Het wordt ook heel vaak in LinkedIn gedeeld. De krachttrainer van Badminton Nederland, daar heb ik heel veel commentaar op gehad. Ik zag bijvoorbeeld Wessel bepaalde oefeningen maken. Dan zeiden ze, ja, dat is heel goed voor je slag. Dan denk ik, nou, je hebt volgens mij geen verstand van de slag van badminton. En je staat dan inderdaad op een soort krachttraining te doen dat totaal zinloos is. En ik neem zelf het voorbeeld van Dickie Paliyama. Die heb ik gezien toen hij 13 was. Toen kon ik makkelijk van hem winnen. 14 was het echt zwaar. 15 werd ik kansloos weggeslagen. En niet omdat ik ineens heel oud was, maar omdat hij de timing goed heeft, het juiste moment raakt. En daar verschilt de badminton erin. En elke krachttraining heeft ook het gevaar dat je de timing volledig kwijtraakt. En ja, dat zie ik wel vaak ontstaan. Dus je ziet heel veel krachttrainers die het beste voor hebben, maar in een spelsport is dat gewoon super ingewikkeld. En daar is echt, we staan echt nog maar aan het begin, en ik hoop dat we daar ook wat meer echt onderzoek doen. Maar ik zou het zo leuk vinden als badmintonners met een biomedische wetenschap of een achtergrond of inspanningsfysiologie, dat die ook hieraan gaan werken. En dan krijg je wel echt nog meer topsporters.
Misschien is dat ook wel een stukje transparantie wat we graag zouden willen zien van topsporters in badminton. Dat ik weet dat vanuit eigen kring dat het krachtprogramma wel per speler wordt afgestemd. Maar ik zou daar eigenlijk best wel graag inzicht in willen zien. Ja. Ik zou wel willen weten wat Mark dan anders doet dan Joran en waarom.
Precies.
Ik zou wel die artikelen willen zien van ik ken dat wel inderdaad.
Ja. Nou, dat is ontzettend interessant. Dus, en Mark heeft natuurlijk een hele andere krachttraining nodig dan Dickie. Als ze al aan krachttraining moeten werken. Maar wat ik bijvoorbeeld, wij hebben Matthias Thierry gedaan, dat vond ik echt de held. Zeg maar, als ik zo'n jongen zie badminton, dan denk ik, ja, hier gaat het dus over. Hij is niet super gespierd, hij ziet er ook niet ontzettend atletisch uit. Maar elke slag die hij slaat de smash zo stijl naar beneden. Dat is gewoon een manier van timing. Dat kun je eigenlijk niet met krachttraining bereiken. Dat moet je met elkaar en dat moet je echt op detailniveau zien. Daar vond ik ook zo mooi dat Ron Daniels zo ontzettend de diepte in deze podcast inging. Want ik denk dat je daar het verschil maakt. Als je een smash van Joran bekijkt en een smash van Matthias. Matthias gebruikt denk ik 20% energie, waar Joran het 60% gebruikt. En de effectiviteit is 100% beter dan die van Joran. En als je daar zo'n verschil kan maken, dan wordt Joran gewoon zomaar een stuk beter.
En hoe verhoudt zich dat dan met Mark? Want Joran heeft natuurlijk een achterstand op Mark. Hè? Dat hebben we vorige keer besproken.
Ja.
Hoe zie je dat dan? Zou dat het verschil kunnen maken?
Ja, dat maakt zeker verschil. Want wat ik zo mooi vind, het zijn allebei geen geboren badmintonners. Dat moeten we ook even realiseren. Want in Nederland doen we altijd heel laatdunkend over die prestaties. En wat stel je nou in de wereld voor? En daar maak ik ook bezwaar tegen. Wij zijn niet geboren om Aziatische spelletjes te spelen. Maar we doen dat met de beste intentie. Want in feite, een grote Europeaan, het kan wel. Maar het zijn uitzonderingen. Dus we nemen dan altijd de Axelsen. Maar dat zijn wel mensen met uitzonderingen. Op zich zijn we er niet voor gebouwd om heel snel die sport te spelen. En dan zie je dat Mark heeft heel veel power en kracht. En traint ook heel veel power en kracht. Maar heeft ook vaak blessures, omdat het gewoon veel energie bij hem kost. Hij moet gewoon op kracht. Hij kan niet anders dan dat. Maar dat doet hij perfect. Dat heeft hij tot in de perfectie doorgevoerd. Dus hij kent zichzelf heel goed, denk ik. Waarbij Joran, die was wel mentaal. Dat vond ik ook heel bijzonder dat hij aangaf dat hij mentaal soms moeilijk heeft. Dat heb ik ook ervaren toen hij bij ons speelde. Maar hij zegt, nou, mental coaching heb ik nog niet nodig. Dat is nog steeds ook een soort taboe.
Ja, hij heeft dan niet gezegd, ik heb het niet nodig. Nee, hij heeft gezegd, ik ben op dit moment daar niet mee bezig.
Nee, dat hij geen mental coaching had voor zijn sport.
Ja, maar dat vind ik heel raar dat dus niet vast in je team zit. Dus dat is niet medisch, maar het is meer allerlei voorwaarden. Je moet randvoorwaarden scheppen. Als je op de top presteert, dan moet alles kloppen. Dan moet je geen twijfel hebben ergens.
Ja, over top gesproken,
Rus. Het is inderdaad een soort taboe, hè? Het is een soort taboe, inderdaad, zeker. Van mental coaching. Als je daarmee aan de gang gaat, dan is er dus iets mis met je. Dat is een beetje de algemene indruk in Nederland, denk ik.
Ja, en als je en zeker als singelaar, je staat er in je eentje, je moet alles zelf oplossen. Je hebt dan een coach, maar die voegt ook weinig toe, hè, want dat is altijd heel hoog niveau, wordt er over gesproken, maar die voegt echt weinig toe, net een beetje steun of niet steun. Maar je staat er alleen. Je hebt soms rallies waarbij het loopt dat je denkt, nou, ik heb het helemaal in de pocket. In één keer staat het stil, loopt het niet, weet je niet waar je aan moet beginnen. En ja, dat zijn zulke moeilijke momenten. En we gaan ervan uit dat je dat zelf maar allemaal gewoon moet oplossen. En dat vind ik heel bijzonder.
Ik wil even terug naar top, Rus. Want volgens mij zit jij midden in een trainingsweekend, of niet? Ja.
Klopt, ja. We hebben een besloten trainingskamp met Velo.
Ja, en zijn
besloten,
er nieuwe spelers ook?
Er mag niemand de hal in komen. alle journalisten worden buiten gehouden.
Hey, de pers staat buiten inderdaad. En,
die willen alle nieuwe spelers fotograferen natuurlijk. Van jullie.
Zijn ze er allemaal, Rus, de nieuwe spelers?
Er zijn een aantal nieuwe spelers, ja. En Anna is er in eerste instantie, Nikolova. Mm-hmm. Ons trainingsweekend eruit zit, meestal gaan we zaterdag en zondag weg. Dus we gaan op een externe locatie. Beide voor teambinding En ook waar we gewoon een sporthal ter beschikking hebben, maar ook andere dingen. Dus we doen niet alleen maar badmintonnen. Ook met padelbanen liggen er hierbij en een beachvolleybalveld. We blijven allemaal overnachten. Dus het is ook een stukje teambuilding. Naast heel veel shuttles raken is het eigenlijk een stukje clubbinding, teambuilding. Het is niet alleen maar het eerste team wat hier is. Eigenlijk de hele eredivisie tot en met de subdivisie is er. Dus zodoende proberen we ook wat meer verbinding te creëren.
Belangrijkste vraag, Russel. Heb je Dennis Everstijk al zien badmintonnen?
Ja, ik heb
Dennis Everstijk zien badminton inderdaad. En heel gek. Want tijdens de lunch wil hij ook geen brood meer eten, alleen maar rijst.
Jeannette kijkt heel verbaasd. Dennis Everstijk is in Vietnam geweest. Bij Ron Daniels.
Maar ik neem aan dat hij al op team 1 niveau is nu, Dennis Everstijk, toch?
Franklin Telwen, onze hoofdcoach, die is druk bezig alles af te leren. Dus ik denk inderdaad dat hij over een maandje gewoon eerder is
gespeeld. Blijft een mooie grap, dat.
Tijd brengt zo'n elke aflevering. Je kan wel zien dat Dennis Everdijk heel erg fit is. En dat kan ook niet anders aangezien de uren die hij heeft gemaakt in Vietnam. Dus wat dat betreft heeft hij een voorsprong op mensen zoals ik en meerdere in de eredivisie die gewoon een wat langere break hebben gehad van een maand of twee maanden. Ik moet ook zeggen, weet niet hoe jij dat ervaart. Als zodra de competitie voorbij is, dan het is niet iets waar je naar uitkijkt, maar het is toch altijd wel weer lekker om andere dingen te doen dan badminton.
Zeker, zeker. Maar ja, we hebben ook toernooi gespeeld, hè, Rus? Jij zelfs ook. Ja. Dus.
Ik heb een paar eendagen in dat toernooi.
Ja. Inderdaad.
Oké, Rus, we gaan met je ophalen.
Dus Dennis is er, deel van ons eerste team is er en we blijven hier van zaterdag tot zondag. Leuk. En ik kan het eigenlijk elke club aanraden om zoiets te organiseren.
Nou, hartstikke leuk. Neem wat dingetjes op daar vandaan. Laat ons weten hoe het was. En we zijn natuurlijk vooral nieuwsgierig naar over een maandje als de competitie weer begint. Of al die sterren dan ook inderdaad dit weekend gewoon de aansluiting weten te vinden bij jullie.
De eerste wedstrijd voor Velo is Amersfoort. Dus we gaan een team.
Dat is gewoon heel denigerend. Vond je dat niet? Dus we zien wel. Kom maar goed.
Amersfoort, kom maar goed. Ja. Maakt niet uit. Appetje. Kunnen met ons B-team. Ja.
Nou, we gaan het merken. Rust groter worden. Hey, bedankt voor het bellen.
All right, jongens.
Hoi. Amersfoort. Is dat zo makkelijk, Amersfoort?
Nee. Zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee.
Wat is jullie eerste wedstrijd bij Dropshot?
Nou, we beginnen gelijk.
Ze zijn kansloos eerste wedstrijd. Nul kans hebben ze.
Ja.
Eerste wedstrijd, nul punten, Dropshot.
Ik denk DKC, denk je ook. En daarna hebben we de relaxte partij tegen Duinwijk. Dus we hebben een ontspannende route.
Ja. Hey, volg jij het een beetje?
Altijd, okay. ja.
Wat denk je, de Dropshot DKC? Dat is een beetje een pijnlijke ontmoeting wel, toch? Want er zijn wel wat mensen van Dropshot naar DKC gegaan.
Ja, dat klopt.
Maar Jeanette, ik heb wel een vraag erover. Want je volgt het.
Ja.
Maar ik zie je nooit in de zaal.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft wat meer met privé dingen te maken. Dat ik dan vanuit thuis kijk.
Dat het lastig is. Ja. Want je zou het wel willen. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje een rode draad in onze podcast. Van hoe kunnen we zorgen dat de Eredivisie weer aantrekkelijk maakt? Hoe zorgen we dat jij weer naar de zaal kan komen?
Ja, nou, misschien ga ik dat ook wel doen. Maar de laatste was even heel lastig voor mij. Dus op zich vind ik dat ook wel leuk. Ik vind het altijd leuk om te komen kijken.
Ja.
Ja.
Nee, en je moet er gewoon uitnodigen, Michiel.
Ja, bij deze. Ja. Jeanette is altijd welkom natuurlijk.
Ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk hoor, om Eredivisie-wedstrijden te kijken.
Maar Jeanette is wel een mooi brugje naar wat Roberto net zei natuurlijk. Want Jeanette is wel iemand, die is nu net geblesseerd geweest, wat langer waar je last van hebt. Maar jij bent wel een voorbeeld van iemand die even die blessure nagelaten, die gewoon heel lang nog op heel hoog niveau kan spelen.
Ja,
waar anderen 20 jaar eerder al afgehaakt zijn, omdat het echt niet meer lukt.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ik denk toch dat ik geluk heb gehad dat ik lichamelijk toch fit ben blijf. En ik het spelletje gewoon heel erg leuk vind. Ik heb ook één keer na mijn tweede bevalling wel gedacht van ik stop ermee. Maar toch door toen Danny Hofman zei van joh, kan je niet bij ons komen spelen bij BCR? Ben ik dat toch gaan doen. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. En gewoon blijven doen. En het veteranenwereldje is zo leuk. Dus dat is al sowieso leuk om daar... in te blijven.
En wat doe jij er zelf voor om fit te blijven?
Nou, ik probeer sowieso twee keer in de week te trainen. En ik ben eigenlijk altijd bezig. Ben aan het wandelen of een beetje fitness erbij. Maar ik doe eigenlijk nooit meer als twee keer in de week trainen.
En hoe kijk jij ernaar als fysio?
Nou, ik denk dat er een verschil zit dat topsport, echte topsport, laat ik zo zeggen, dat altijd leidt tot ellende later. Dus dat kan niet anders. Wat ik vaak zeg tegen gewone mensen, laat ik zo zeggen, topsport is leuk om naar te kijken, maar je hebt er niks aan en bewegen is verplicht eigenlijk. Hè? Zo, de topsport is eigenlijk super schadelijk, maar gaaf om te zien. Wat ik bij badmintonners merk is dat singelaars eigenlijk het toch wel snel afhaken. Want die hebben echt zware programma's. En wat je op het einde ziet is rond de 30, 35 een voorste kruisband die scheurt, een Achillespees. En dan heb je eigenlijk geen zin meer om terug te komen. En daarvan haken ze wel vaak af. Ik heb daar mijn eigen zus gezien op het eind. Toch nog een wedstrijdje afval, nog een keertje in. Ja, dat is leuk. Hup, voorste kruisband gescheurd. Niet getraind, is eigenlijk nooit meer teruggekomen. En ze mist het elke dag. Dus, ja. Maar ze kan dus niet eigenlijk op de baan staan. Terwijl als ze twee keer heen en weer speelt, rechtdoor loopt zonder gevaar. Dan is ze bijna niet meer te houden, want dan wil ze weer door. Hè? Ja. Dus dat is wel echt, dat is wel zwaar aan de singlesport, denk ik. Het is gewoon een enorm zware sport. Super onderschat. Dat is ook waar we wel eens een keer een promotie van mogen maken. Maar singelaars hebben het gewoon heel zwaar, denk ik.
Ja, en ik vind het gewoon zelf ook gewoon heel erg leuk en belangrijk om te trainen. En dat blijf ik gewoon, ben ik altijd blijven doen.
Maar die hele generatie van jou, want dat deed Sandra. Ja. Nou, mijn zus ook, het was ook een trainingsbeest, speelt liever geen wedstrijden, had liever training. Ja. Maar ik merk dat Bas van Barnau, die traint minder, maar hij denkt, shit, er komt de kampioenschap aan. Dan gaat hij gewoon een paar uren extra maken. Ja. En dat is die generatie. En dat is wel echt een groot verschil, denk ik, met wat er aankomt. Of die dat ook zou blijven doen, dat vraag ik me af.
Ja, ik heb de afgelopen jaren gezien dat als ik bij TFS binnenkwam, zag ik altijd, ondanks de blessure, Jeannette dus op een baantje staan. En die stond dan of in de eentje te serveren, of soms sloot iemand aan. En die ging je dan helpen. Ja. En dan had je echt pijn op momenten.
Ja.
Hè?
Dat sowieso, was te zien. Ja, een trainer vind ik dan toch heel belangrijk. Ja. Voor
maar
mij.
Heb je dan, want ik heb je natuurlijk ook gezien. Ja. Ja. Ik had wel echt af en toe bij mezelf van, als je net, waarom doe je dit nog?
Ja, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind.
Ja, maar ook de droge oefeningen.
Ja, maar dat is om toch dan weer sterker te worden en van mijn blessure. Want ik heb een tijd met mijn arm niet kunnen spelen. Maar dan ging ik wel droogtraining doen, omdat ik toch graag terug wilde komen.
Ja, en toch.
En ook voor die veteranen, dat is echt
die
veteranen superleuk.
Is zo, dat hoor je overal.
Het is gewoon één grote familie.
Ja, maar sociaal, het is vooral het sociale aspect is heel groot. Ja.
Kijk, en ik denk wel, toen ik vroeger in de selectie zat, is heel anders als de toppers nu. Want wij trainen 2-3 keer in de week en ze trainen nu elke dag. Ja. Dus dat is ook, denk ik, wel een groot verschil.
Ja.
Denk ik met de toppers van nu.
Jij speelde nog niet met een hartslagmeter, denk ik.
Nee, dat hadden wij allemaal niet.
Jij hoefde nog geen
krachttraining.
Dat deden wij wel, hoor.
Ja.
Ja? Elke ochtend moet je invullen op de app hoe je geslapen hebt.
Nee, dat doe ik al meteen.
Het is natuurlijk wel een snellere wereld geworden. Hè? Ja. Ze hebben een samenwerking met Polar nu. Waarbij ze allemaal een horloge moeten dragen dag en nacht. En ook die data gaat dus naar de trainer. En ze hebben dus die hartslagmeter om in hartslagzone training te werken. Ja. Ja, ik denk dat het wel wat toevoegt natuurlijk. Ja. Je had het denk ik wel willen hebben.
Tuurlijk, maar
alleen
dat
wat
was
als je er echt wat mee doet natuurlijk.
Ja. Nou, dit is wat Michiel precies zegt.
Het meten gaat, alleen heb je niks aan.
Dat meten zonder kennis heb je niks aan. Ja. En dat zie ik wel veel.
Pleit jij dan ook voor dat de krachttrainers bij badmintonners altijd een badmintonachtergrond hebben?
Nou ja, daar pleit ik eigenlijk wel voor, omdat ik volgens mij snap je in het spel niet.
Dat las ik een beetje tussen de regels door inderdaad.
Volgens mij heb je dat heel goed gelezen. Nee, maar dat is wel echt wat ik vaak als probleem zie. Je hebt dan een krachttrainer die toevallig iets weet van bovenhandse sporten. En die gaat dan een trainingsprogramma bouwen. En ja, ik denk dan vaak, wat een tijdverspilling. Ja. Wij hebben ze heel vaak, vrijdag hadden ze dan krachtblok op Papendal. En dan moesten ze zaterdag competitie spelen. Daar heb ik zo vaak mee in de clinch gelegen met de bond. Is de Eredivisie nou belangrijk? Of zeggen we slopen alle spelers? En dan zijn ze zo gesloopt dat ze zaterdag geen wedstrijd meer kunnen spelen.
Dus de Eredivisie is, voor Papendal is de Eredivisie een non-issue natuurlijk.
Maar
zij hebben gewoon een trainingsschema.
Ja.
En dat doen ze.
Ja, maar voor Badminton Nederland daarentegen, die dit ook subsidieert, is de Eredivisie moet het uithangbord zijn.
Ja.
Waar ik nou nieuwsgierig naar ben, want we hebben het altijd over Eredivisie en over jeugd en heb jij nou het gevoel, Jeannette, dat veteranen genoeg aandacht krijgen?
Nee, dat denk ik niet. Ja. Het is dat wij... Kijk, Sandra is echt degene die eigenlijk heel veel doet. Ik ondersteun haar daarin. Ik krijg nu ook wat kleding in bruikleen. Maar
moet het teruggeven?
Ja, nou ja, het komt bij mij. Hè. Ik doe de kleding en Sandra doet de organisatie. Wij doen het een beetje samen. En ik moet dus elke keer aan de spelers vragen... kun je de kleding teruggeven? Ja. En wij hebben dan meneer Van der Kolk... hoop dat ik namen mag zeggen.
Ja, tuurlijk.
Die echt wel wat voor ons wil doen en betekenen. En waar ik dus heel veel kleding van in mijn onderhuis heb liggen. Maar voor de rest, wij horen zelfs bijvoorbeeld bij buitenlanders dat die heus wel eens financieel gesteund worden. Wij moeten alles zelf betalen. Dus en daardoor zijn er ook heel veel veteranen die dus zeker in een augustusperiode niet hun week op gaan geven voor een vakantie als ze nog een gezin hebben met kleine kinderen.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja, maar toch 1000 man op zo'n toernooi.
Dat zien wij ook bij de ouderen. Er zijn echt heel veel ouderen die altijd komen. En van de jongeren zie je ook wel eens. Nu was er ineens een hele goede Belg die meedeed. Nou, dat was superleuk.
Gaspar.
Ja, maar dat is weer de vraag of die dan volgend jaar ook weer meedoet. Want die heeft ook een gezin met kleine kinderen.
Ja, die heeft met die andere Belgische badmintonster,
ja,
toch?
Ja, is getrouwd. Hoe heet kindjes. Die? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kan ik wel opzoeken.
Ja, zoek het maar. Ja, ik wil een naam zeggen, maar als ik het dan totaal mis zit, dan klinkt dat zo. Frederik Gaspar heb ik ook nog.
Jij weet wel echt alles, hè?
Nou, niet Gaspar ken ik wel. Dat hoorde ik dat hij meegedaan had. Daar ben ik nog een keertje daar zo ziekelijk door weggetikt in Luxemburg toernooi. Ja. Jij ging er ook altijd mee naartoe, toch? Luxemburg. Ja, 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 toen, ja, dat heb ik toen tegen Gaspar gespeeld, inderdaad. Ja. Nul kans had ik tegen hem. Ja. Maar dit is inderdaad wel goed. Ja. Jammer dat ik niet meegedaan had. Had ik revenge kunnen halen 20 jaar later.
Ja, eindelijk.
Ja.
Ja, het is wel leuk. Ja, dus.
Even van oud naar nieuw. Op het moment is natuurlijk het EJK bezig.
Ja.
In Belgrado. Volgen jullie dat?
Ja. Ja.
Jeanette volgt alles.
Ja, aankomende week komt de WK. Volg het. Ja. Ja, alleen als ik moet werken, lukt het niet. Maar als ik thuis ben, dan vind ik het heel erg leuk.
En je kijkt ook echt de wedstrijden dan?
Op YouTube. Ja. Of... als ik het de linker door krijg, kijk ik heel veel.
En jij, Robert, volg je?
Nee, ik volg dat niet zo. Nee.
Ja, ik moet het volgen.
Hè. Ja, je zit er anders in.
Ja, ik zit er net iets anders in. Maar Nederlands team doet het goed.
Het is maar één dag dat je het hoeft te volgen. Nou,
alleen nu al 2 dagen. Vandaag dus weer een 3e dag. Dus we zijn benieuwd. Maar het Nederlands team doet het goed. Ze hebben gewonnen van Israël en van Italië. En mogen vandaag tegen Spanje. En als ze dat dus winnen, dan zijn ze door naar de kwartfinale.
Netjes.
Dus maar joh.
Chapeau.
dus dan zie je toch wel dat badminton wel eigenlijk wel in alle leeftijdscategorieën toch wel weer een beetje leeft. Of
volgens mij zei ik dat voor de uitzending. Ik ben een paar keer bij Schollevaar geweest in Capelle.
Ja.
Dus voor mij dat ik een keertje op de fiets naar de badminton kan. Dat is ook fijn. En daar, wat ik zei, waren 12 banen met zomerbadminton. En gewoon allemaal vol dat je moest afhangen. Dus er waren gewoon 60, 70 man die aan het badmintonnen zijn. Als ik dan de verhalen over de veteranen hoor, hartstikke positief. Als ik dan daar zie van, ik wist niet eens dat er zoveel mensen badmintonden, die naar Schollevaar komen. En badminton leeft aan de ene kant nog wel heel erg.
Ja.
En ik ben zelf op Papendal geweest vorige week. Dat was voor mij natuurlijk eindelijk. Eindelijk mocht ik meetrainen op Papendal. Dat was voor mij...
De geruchten gingen al heel vroeg de ronde dat jij er was inderdaad.
Ja, dus dat was echt heel leuk. En het is ook echt een hele leuke groep eigenlijk. Ja.
Maar
dus...
nou zit je aan tafel met 2 mensen die een redelijke marketingachtergrond hebben. Vind jij dat hier gebruik van gemaakt wordt?
Nee, dat is precies het probleem. Ja. Ten eerste, we maken onze eigen toppers, stellen we zelf al. Dat is in de fysiotherapie precies hetzelfde. Dus het is heel herkenbaar. Onze eigen vakgenoten hebben we heel erg de neiging om naar beneden te drukken. Ja, hij is wel goed, maar of hij nou echt kwaliteit levert, weet ik niet. Dat doen we met onze eigen toppers ook. Ja, 90ste van de wereld, wat stelt dat voor? Hallo. Het is een van de grootste sporten van de wereld. Je bent er niet voor gemaakt en je staat 90ste op de wereld. Dan ben je de allerbeste van je generatie. Dat doet niemand na, ook niet in het tennis. Waarom is het tennis zo populair? Je staat top 100. Ja. Hoezo is dat goed? Ja. En waarom is top 90 niet goed, weet je? We doen er zo ingewikkeld over. Die veteranen worden niet gebruikt. Zij zouden het badminton kunnen promoten. Zou ik ook wat meer ze op de baan willen zien. Hè? Dat je zegt van, je zou ook training kunnen geven. Misschien zouden ze daar ook wat meer in kunnen betekenen nog. Dat je ze ook een clinic laat geven en wat meer training geeft. Ze nemen bergen ervaring mee. Ook het wedstrijdspelen op zich, daar hebben we heel weinig aandacht voor. Wij doen wel heel veel trainingen en we spelen hele mooie vierhoeken oefeningetjes. Maar het idee, ik sta op de baan, ik weet het even niet meer, ik loop vast, tactisch plannen. Nou, dan zou je zeggen, waarom gebruiken we de veteranen daarna toch niet voor? Nou, zo zijn er wel veel van die dingen waarvan ik denk, als het zo'n grote sport is, als je weet hoe moeilijk het is en vervolgens speel je in eredivisie als een soort Mickey Mouse competitie, je laat iedereen meedoen. Je zegt ook tegen je eigen topspelers, ja, die sturen we niet mee, ja, top 90, ja, pff. Dus nou niet echt best, hè?
Ja, dus
geen
wel,
kansen voor Olympische Spelen.
Even nivelleren, want dat was mijn rol in deze podcast.
Netjes, Michael.
Ze hadden wel een economisch probleem natuurlijk. De kosten waren, van wat ik begrepen had, astronomisch gestegen.
Ja, ja.
En ik ken dus ook privé mensen die gewoon geen
reisje kunnen. Nee, maar zeg dan het eerlijke verhaal. Nee, ik ben het heel met je eens, maar zeg het eerlijke verhaal. De reiskosten zijn extreem gestegen. We kunnen het eigenlijk niet betalen. Hoe krijgen we Joran naar de WK? Hoe krijgen we hem wel mee?
Ja.
Weet je wel, misschien heeft hij een slechte loting. Is ook altijd Nederland, calvinistisch. Gaat hij de eerste ronde eruit? En dan zeggen, zie je wel, wat zonde van je geld. Heb je hem daar naartoe gestuurd, gaat hij de eerste ronde eruit?
Ja,
ja, maar zo werkt het in topsport. Je moet fases maken in je carrière, in je bestaan. Ervaring ben je ook niet in één keer op de baan waar je je beste prestatie levert natuurlijk. Dat is, je moet ervaring opdoen.
Ja.
Maar straks is die 28, dan mag die keer naar weer, is het over.
Ja. Ja, het is natuurlijk echt het probleem dat Mark gewoon voor hem zit en onze financiële situatie van badminton gewoon heel slecht is in Nederland.
Ja, maar
daarom krijgt je net ook geen geld om veteranenkampioen. Nee, maar Joran kan niet eens naar de WK.
Maar speel die kaart ook. Laat het ook zien dat het financieel niet rond te krijgen is. En waarom het dan niet rond te krijgen is en wat we daaraan kunnen doen.
Ja, wat mij wel verbaast, dat het in andere landen altijd wel kan.
Kan het overal? Want ik hoor wel van andere landen. Ik neem maar eventjes onze zuidenburen.
Ja.
Ik zit nu te kijken naar een EJK en dat gaat niet best. Zeg maar.
Financieel bedoel je?
Nou ja, wat er loopt is niet veel. Dus ik gok dat ze hetzelfde probleem hebben als wij. Dat zeg maar de onderkant niet gevoed wordt, de bovenkant niet gepromoot wordt en het midden een beetje achterblijft.
Ja. Nou, maar als je terugkijkt helemaal, waarom zou je nou gaan? Ik heb me altijd een beetje voor geschaamd. Ik weet niet, ik heb gevoetbald, dat zei ik altijd met verve. Ik zit in voetbal en zit in de selectie en dan valt iedereen goed. Maar bij badminton heb ik me heel lang geschaamd.
Om het te zeggen.
Om het te zeggen.
Ja, dat is wel
maar
grappig,
moet je daarvoor trainen dan? Ik heb altijd horen.
Kijk, badminton is natuurlijk, dat hoor je vaak. Dat is de standaard opmerking van mensen die het niet kennen, is
campingsport.
Campingsport. Hè? Het is, oh, zit je op badminton? Oh ja, op de camping win ik altijd. Dus ik denk dat ik van jou ook wel kan winnen. Dat is, en daar hoef je, ik schaam me er natuurlijk totaal niet voor dat ik badminton. Ik ben hartstikke trots op en blij om dat ik deze sport doe. Oh. En ook op deze podcast vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik was bij TFS natuurlijk donderdag, hoorde ik Martel van Kouwenhoven ineens. Ja. Dat hij er ook naar luistert. Dat vind ik zulke grappige dingen dat ik echt denk van, hoe kan dat?
Dat is wel een momentje waard. We hebben 5000 luisteraars.
Ja, zeker.
Dus, we zijn er wel aardig mee aan het timmeren.
Even lekker veer in eigen reet steken. Maar om even terug naar het waar we het over hadden. Ja. Dat is natuurlijk nog steeds het probleem van badminton. Dat het nog steeds gezien wordt van, oh, ik doe het op de camping 1 keer per jaar. En dan win ik van andere mensen die op de camping staan. Dus ik kan van jou wel winnen. Ja, je speelt wel Eredivisie. Maar ja, het is nog geen sport in Nederland die algemeen bekend en geaccepteerd wordt. Natuurlijk.
Ik heb op mijn respectabele leeftijd wel wat oudere vrienden. En,
hoe oud ben jij dan?
Ja, ik ben 47.
Oh.
Respectabel zeg ik.
Bijna de jongste aan tafel.
Ben je bijna eerlijk. En mijn dochter stuurde dus een filmpje door die opgenomen was daar zo vanuit het buitenland. En ik stuurde die door naar een van mijn beste vrienden. En die was best wel verbaasd dat het zo hard ging.
Ja.
want die zat wel bovenop die baan. Dus je hoorde de klappen.
Ja, precies.
Je zag hoe hard ze aan het werken waren. Je zag, niemand stond stil. Het was snel en actief. En dat bedoel ik dus met halen ze alles uit dit momentum. Want als ik een veteranen toernooi hoor met 1000 man... dan gaat bij mij mijn marketing teller gelijk aan. Dan denk ik, nou, daar moeten we echt dikke promotie voor maken.
Ja.
7 medailles, daar moeten we promotie voor maken.
Ja, maar dit is altijd een marketingvraagstuk. Ga je reclame maken voor wat goed loopt? Of ga je, het is het verhaal van de handelsreiziger die naar Afrika gaat en die moet schoenen verkopen en die belt terug. Die zegt, nou, het is kansloos. Niemand loopt hier op schoenen.
Ja.
Je hoeft hier niks, geen 100 te beginnen. En dan loopt diezelfde accountmanager en die zegt, nou, dat is een kans, man. Niemand heeft hier schoenen.
Ja.
Dan moet hij echt beginnen.
Iedereen heeft schoenen nodig.
Ja, iedereen heeft schoenen nodig. Dus die 1000, volgens mij redden zij zichzelf wel. Wat wij niet doen, in mijn optiek, hè, even voor mij, dat is die spelers op een voetstuk zetten. We hebben zulke, Joran, als je die hoort praten, is een fantastische gozer.
Ja.
Als je Mark hoort praten, denk je, wow, daar word ik heel enthousiast van. Selena, allemaal. Jacco heeft een heel goed verhaal. Als je die mensen continu het verhaal laat vertellen, stukjes laat zien hoe ze trainen, hun reizen ergens naartoe. Hey, je moet er persona van maken. Je moet zorgen dat dit op een voetstuk staat. Dat doen we allemaal niet, want dat vinden we allemaal een beetje raar.
Ja, maar ik ga ook kweken, Johan, kweken niet op een voetstuk.
Nee, maar dat doe ik dan voor je. Dat doe ik dan.
Maar jij hoort ook op dat voetstuk, hè?
Ja.
Jij bent inmiddels ook
dan doe ik het wel. Ja. Ja. Nee, Jeanette ook natuurlijk. Ja, die ik denk heeft dat, echt wat gepresteerd.
Dat ik wel even moet rectificeren. Volgens mij hebben we wel meer dan 7 medailles.
Nou, zeg het mij.
Je ging ook die Belgische. Hoe heet die Belgische chick van Gaspar nou nog?
Jeanette, hebben wij A, 7 medailles? B, nee, nee, ik weet het echt niet.
22.
Nee, want als ik zie, Georgie heeft er 3. Rob en Marjan.
7 spelers met medailles.
Ja, 7 spelers.
Spelers met medailles.
Ja. Ja.
Dus nou ja, als je allemaal 2 of 3 hebt.
Maar hoe heet ze nou?
Ga ik het opzoeken?
Je ging het toch opzoeken?
Ja, maar dat, je ging op een gegeven moment over iets anders. Dus ja, ik denk, jij vond het niet meer...
Het zit nog steeds in mijn hoofdje net. Okay. Je weet toch hoe mijn hoofd werkt? Je kent me al langer dan
vandaag. Ja, dat is waar.
Weet iemand hoe zijn hoofd werkt? Ik heb geen idee.
Ja, maar ja, zo
Jeanette,
dus.
Terwijl Jeanette het opzoekt. Jij hebt ook wel een significant badminton verleden natuurlijk als speler.
Nou ja,
laten we zeker wel.
En nu moet je jezelf op voetstuk plaatsen.
Ja, je zit maar net te gooien dat je op voetstuk kunt.
Nee, want ik ben echt laat begonnen. Want ik heb eigenlijk altijd gevoetbald. Dus ik ben vanaf mijn 18e ben ik echt gaan badmintonnen. Toen was het voordeel dat mijn zus en ik hadden gelijk niveau. Dat is heel grappig. Dus wij konden elkaar ook versterken. We hebben heel veel samen getraind. Het was ontzettend interessant om te doen. En ongemerkt werd ik dan ook steeds beter. Ik heb ook zo'n lichaam wat totaal niet gemaakt is voor deze sport. Totaal verkeerde keuze. Maar ik ben wel helemaal verslingerd geraakt aan het spel. Ja. Want wat ik zo mooi aan vind is... je hoeft niet de beste en de fitste te zijn, maar je kunt toch winnen.
Ja.
En dat vind ik zo gaaf aan dit spelletje. Dat je als je slim speelt, als je tactisch speelt... als je iemand in zijn irritatiezone, word ik ook zo gelukkig van, kan spelen... dan kan je toch die partijen naar je toe trekken. En dat is nou leuk van deze sport. En daar geniet ik wel van. En ik geniet ook van spelers die dat dus ook nog steeds kunnen.
Belletje.
Ik heb geen belletje.
Ja, nee, ik had het wel goed, gelukkig. In mijn hoofd had ik al Sabine de Voogd, inderdaad. Ja. Ja, nee, ik had het wel. Maar ik dacht, dadelijk zeg ik Sabine de Voogd. En is Sabine de Voogd iemand uit Nederland die nog nooit wat van Gaspar met Gaspar te maken had, inderdaad.
Ja, het is grappig, want ik had een foto geplaatst voordat we deze podcast gingen doen.
Ja. Van Sabine de Voogd?
Nee, niet van Sabine de Voogd. Daar stond bijvoorbeeld meneer Regeer op. Robert stond erop, Jeanette stond erop en nog een hele serie andere spelers. En
Jeroen van Dijk.
Die heeft nu een trainingscentrum in Denemarken volgens mij. En ik had gevraagd welke twee spelers denken jullie dat in de volgende podcast zitten. Kreeg ik toch best wel flink wat reacties op, zowel in de post zelf als privé. Dus mensen kennen ze wel allemaal. Maar hoe krijgen we die mensen dan weer zeg maar bij de andere nieuwe lichting van badmintonners, dat ze hun kennis gaan delen en...
Ja, Jeanette, waarom ben je geen trainster geworden?
Nou, ik heb wel jaren training gegeven bij BCR. Alleen ja, toen speelde ik zelf ook nog best wel veel. En dan moest ik 's morgens eerst training geven. Want ik heb bijvoorbeeld zo'n Johnny, heb ik ook nog training gegeven. Die was toen 4 jaar.
Johnny was haar ook.
Ja, 5 jaar. Maar dan ging ik naar huis en dan ging ik weer terug om zelf competitie te spelen. En ja, daarvoor speelde ik zelf nog gewoon te veel.
Ja.
En nu zie je nu een rol voor jezelf als trainer weggelegd? Want je hebt natuurlijk wel echt gewoon vooral tactische kennis. Kun je heel goed, dat is jouw sterkste punt.
Ja. En wat zijn nou, als je kijkt naar de 50 jaar dat je badmintont.
Ja.
Je hebt echt op de top gebadmintont ook. Ja. Nationale team gezeten natuurlijk.
Mm-hmm.
Wat zijn nou de meest positieve zijn in die 50 jaar wat er veranderd is? En het meest negatieve wat er veranderd is?
Nou, ik denk wel dat het positief is dat mensen die top badminton willen spelen, wel meer mogelijkheden hebben. Dat ze elke dag kunnen spelen. Papendal, ik ging 1 keer in de week naar Papendal.
En Papendal was er wel.
Papendal was er wel. En wij gingen heel veel vakanties. Hadden we hele trainingsweken zeg maar in Papendal.
Maar je kon nog niet daar wonen, zeg maar.
Nee, dat was er toen nog niet. Nee. Dat is allemaal wat later gekomen, zeg maar. Ik moest gewoon nog werken. Erbij. Ik kon niet van badminton leven, ik moest gewoon werken.
Ja, er zijn nu ook heel weinig die van badminton kunnen leven, want echt bij op de echte toppers na is het natuurlijk ook al heel veel selectiespelers die worden echt wel financieel ondersteund door familie.
Gewoon hele goede
en
ouders
sponsoringen
hebben.
En ouders. Ja, ja, dat klopt. Ja.
Ik wil even mezelf ook een
compliment. Ja,
dat is wel van
stel dat je dat nou wel had gehad vroeger, hè?
Ja.
Had je verder gekomen?
Nou, dat was heel anders geweest, ja.
Ik ben benieuwd waar dan jouw grens had gelegen.
Maar aan de andere kant denk ik, hoe mijn badminton lopen is geweest, mijn badminton leven, mijn badminton lopen is geweest, heb ik gewoon heel veel plezier gehad.
Ja.
Dus ik
Dus je hebt wel het gevoel dat je alles eruit gehaald hebt.
Ja, ja.
Ja, maar anderen hadden dit ook.
Even dus dat, het meest negatieve nog. Wat is er negatief veranderd in die 50 jaar? Er gaat nu een deur hard. Nee. Was even spannend.
Negatief. Nou ja, dat ik denk, ja nee, dat heeft.
Je mag gewoon eerlijk zijn. Ja, maar ja, mag ook wat anders. Het mag ook de cultuur zijn, hoe ze trainen, dat de jeugd.
Ik doe een voorzetje. Ik denk dat het meest negatieve wat gebeurd is in badminton ooit corona is.
Ja, dat is waar.
Ja, ja. Oké. Dat is heel makkelijk.
Twee jaar tussen. Nou,
dat is voor iedereen negatief.
Ja. Maar dat is meer van in de badminton.
Daar kan niemand wat aan doen. Hè?
Wat heb jij zien veranderen? En jij bent ook een persoon die een bepaalde normen en waarden heeft, bijvoorbeeld. Dat geef ik heel duidelijk.
Nou, ik denk wel dat er. Kijk, voor mij zou dat negatief zijn. Ik denk dat er een heleboel daar niet mee eens zijn. Maar dat iedereen meer individueel is. Ja. Wij waren veel meer met elkaar en een groep.
Het sociale, maatschappelijke is wel een beetje weg.
Maar dat hoort misschien nu ook. Daardoor komen ze waarschijnlijk ook verder. Je moet echt voor jezelf kiezen. Ja.
Nou, ik denk dat verenigingen daar ook wel gewoon een hele grote rol hebben. Als ik kijk naar, Russel stuurt me net een filmpje door, naar zo'n trainingsweekend, dan doen ze dat bij velen gewoon heel goed.
Ja, maar wij hebben ook altijd een leuk trainingsweekend gehad. Ja. Ik denk, wat ik wel heel negatief vind nu, denk ik, als ik nu denk dat de toppers die er zijn, niet naar de verenigingen gaan om te trainen. Ja. En de mensen die daar dan net tegenaan zitten, die missen dat. Ja. En dan heb je ook al geen sparringspartners meer. Wij waren gewoon vroeger verbonden aan de verenigingen.
Tuurlijk.
Maar er is wel een verschil.
Mooie,
er is wel een heel groot verschil opgetreden. Dat is namelijk dat de echte toppers die we nu nog hebben, die wonen op Papendal. Mm-hmm. En die hebben simpelweg de tijd niet om ook nog bij hun vereniging te trainen. Want ze trainen niet meer om de hoek.
Maar waarom hebben ze geen tijd? Ze trainen heel veel.
Ze trainen twee keer per dag. En met de reistijd die ze dan hebben.
Als jij op de verenigingen gewoon trainers hebt waar jij vertrouwen in hebt als de bond zijnde, dan kan je ze toch één keer per week wel bij je vereniging laten trainen.
En dat mag geloof ik niet meer of zo.
Het mag wel.
De verenigingen missen dit heel erg.
Alleen zij moeten zich natuurlijk aan het trainingsschema van Badminton Nederland houden. Ja. En als dat. Kijk, ik heb met Andy Buik die discussie ook heel vaak gehad.
Ja.
Want die zegt ook van, wij waren aan het pushen van Andy, kom nou trainen bij DKC. Want wij kunnen anders geen dubbel spelen. Jij kan nooit oefenen met jouw partner die niet op Papendal zit. Kom nou. En hij zegt, volkomen terecht, ik train donderdagochtend. Ik heb donderdagmiddag nog een zware krachttraining. Dan moet ik vanuit Arnhem helemaal naar Den Haag toe, 1,5 uur. Om dan nog een training mee te doen.
Ja.
En dat snap ik ook volledig. Ja. Alleen dat is een beetje de wrijving tussen clubs zoals DKC en de Bond. Ik weet dat Dennis van Dalen, die had er ook heel veel last van. Die zei van ik wil die spelers hebben, maar het kan gewoon niet. Er is niets mogelijk, zeg maar.
Ja.
Dat is echt negatief veranderd. Als het dan toch ergens negatief is, is het zo centraal Papendal geworden. Wat Ron Daniel zegt, ben ik het helemaal eens. Persoonlijk budget. Ik weet wel dat bij de Tennisbond het nieuwe technisch directeur, die heeft dat de overhoop gehaald. Moesten allemaal centraal trainen. Schenk Schalken was toen een voorbeeld. En die zei toen van, die man is zo gelukkig in Limburg. Waarom trekken we die nou uit zijn hele comfort? Uiteindelijk gaat het om ranking. Als je ranking niet haalt en je voldoet niet aan de verwachting, dan lig je er gewoon uit. Het is topsport.
Is dus niet zo in de badminton. Hè?
Ja, precies, daar gaat het ook mis. Ja. Dus als je zegt, zijn de doelstellingen, dit is je ranking, dit vinden we reëel, dat niet. Waar je dat haalt, kan mij dat schelen. De verenigingen worden totaal buitengesloten. Dat is echt ook mijn frustratie. Als je een eredivisieclub hebt met veel Nederlandse spelers, maar je ziet ze nooit. Wij hadden echt in de club een probleem om dat eerste team gedragen te krijgen.
Ja. Dat is ook logisch.
Ze zijn er nooit.
Ze weten niet eens wie er in het team zit.
Dat is bij voetbal heel anders natuurlijk. Hè? Trainen ze bij de club, daar worden ze opgeleid. Zeker. En dan om de zoveel tijd gaan ze met de Nederlandse selectie.
Dat is echt niet te vergelijken natuurlijk. Ja. Maar wat Papendal is natuurlijk geweldig. Het is een geweldig trainingscentrum. Ik heb Marco jou er ook over gesproken. Die zegt ook van er is nergens iets beters dan Papendal in Europa. Dat is geweldig dat je dat hebt. En ik was er natuurlijk en het was ook gewoon echt leuk. En er lopen ook echt mensen met badmintonverstand rond. Ruud Bos, Eefje Muskus, Nick Fransman lopen daar rond. Nou, die hebben allemaal hoog niveau voor badminton. Dus dat zijn de juiste mensen Op de juiste plek. Dus dat is allemaal goed. Joran Kwekel vorige week super positief over de bondscoach. Harry Vervoort. Ja. Dus dat is allemaal geweldig. Dat is allemaal goed. De sfeer is goed.
Ik voel een maar. Waar zit die maar?
Ja, dat is de maar. Van dat er een klein beetje aan de vereniging gedacht wordt. En dan maar een bepaalde avond die op Papendal vrijgespeeld wordt, zodat je op die verenigingen kan trainen. Bijvoorbeeld de donderdagavond. Ik weet dat wij bij DKC op donderdagavond trainen, dat Velo op donderdagavond traint.
Mij ook.
Ja. Dropshot ook. Nou, dat zijn er al drie. Maar daar kan je vast wel iets met de verenigingen, met de eredivisieverenigingen overeen. En er hoeven niet eens alle eredivisieverenigingen te zijn, want op Papendal zitten natuurlijk niet. Die spelen niet bij Amor, die spelen niet bij Smashing, die spelen niet bij Roosters. Ja. Dus die vallen allemaal af. Ja. Zijn maar vier verenigingen.
Ik moet zeggen dat ik niet het idee had dat die mogelijkheid er niet was de laatste tijd.
Welke mogelijkheid?
Nou, wij moesten natuurlijk een keuze maken op een gegeven moment. En dan vooral Meerte moest een keuze maken.
Meerteloos,
ja. Die vroeger bij TFS Barendrecht speelde.
Heb jij genoeg TFS Barendrecht gezegd in deze podcast?
Nog niet echt.
Wil jij nog een paar keer het dropshot noemen?
Nee, maar dat is de grootste club, dus dat is niet nodig. Weet je wel.
Oudste club.
Jeanette, wil jij ook nog?
Ouds en groot.
Jeanette, wil je ook nog een paar keer TFS Barendrecht
zeggen?
Dankjewel, Jeanette.
Nog veteranen die je wil noemen?
Nee hoor.
Ja. Maar met die keuze die we toen moesten maken, was een onderdeel daarvan.
Welke keuze?
Van welke vereniging ga je naartoe? En was een onderdeel daarvan, moet je meetrainen of niet? En bij Velo was dat op dat moment nog een verplichting. En dat was bijvoorbeeld bij Duinwijk totaal niet. Want die hebben wel meer mensen van
BC Duinwijk uit Haarlem.
BC Duinwijk, ja.
Maar die hebben natuurlijk heel veel spelers in de selectie.
Precies,
zitten.
Ja. Dus die spelen toch al samen op Papendal, zou ik maar zeggen. Ja. En dus dan zie je dat een club dus benadeeld kan worden door zo'n policy. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Dus het afgelopen seizoen had ik wel het gevoel dat er wel mogelijkheid was om bijvoorbeeld een krachttraining over te slaan. Maar dan was het weer reiseffectief niet haalbaar.
Maar je hebt gewoon een weekschema op Papendal waar wat ze moeten trainen.
Ja.
Als dat nou naar de clubs gestuurd wordt, dan kan je toch ook die training, als het maar gewoon wat meer samenwerking is tussen de clubs en de bond. Als ik ging dus trainen op Papendal, ik ben er enorm trots op dat ik mee mocht doen op Papendal.
Ik vond het echt leuk.
Ja. Ik vond het echt zo leuk.
Was je uitgenodigd? Nou, daarmee beginnen.
Nou, het was Joran mocht sparring regelen en toen had hij mij geregeld. Nou, toen gingen natuurlijk alle alarmbellen af bij de bond. Van, oh jee, daar komt die gek van die podcast, komt lang.
Ik had wel een andere naam verwacht.
Ja?
Ja, een deen of zo.
Martin Boenkaart,
dat geeft me wel.
Ja. Nee, maar ik vond het hartstikke leuk. Ik ging er donderdag naartoe. Donderdag ging ik naar Arnhem om met Joran te chillen, hè, zoals de jeugd dat zegt. Ja. En toen ook met een aantal spelers van de selectie afgesproken in de stad en wat gegeten. Hartstikke leuk. En toen zei ik al van, ja, ik ben er morgenochtend. Ze zeiden hem al gedag natuurlijk op een gegeven moment. Zei, ja, ik ben er morgenochtend gaan bij op de training. Ja, toen lachten ze me natuurlijk uit. En ze dachten, ja, die gast maakt een grapje. Maar ik zat er gewoon en, hey, je bent echt.
Ik ben wel met hoe voelde dat voor jou? Want ja, dit wilde je vroeger wel,
dat
hè?
Dat is wel een bucketlistje, inderdaad. Ja, zeker. Ik ben gisteren op Pukkelpop, heb ik over bucketlist gesproken, heb ik Slipknot voor het eerst live gezien. Dat was ook een bucketlist dingetje, maar dat terzijde.
Ben jij ooit thuis? Ben ik ook wel eens hier mee.
Nou ja, ik heb, net als Joran, voor mijn gevoel heb ik heel veel huizen. Ja. Maar waar had ik het ook weer over? Ik voel me een beetje Maarten van Rossum nu.
Ja, je was bezig over Papendal.
Oh ja, samenwerking. Als ze hadden dus gewoon een mooi, voor heel de week kon Joran me laten zien wat zijn trainingsschema was en welke oefeningen zelfs.
Ja.
Dus als jij op, zeg, donderdagavond gewoon naar die club stuurt als bond van, deze oefeningen moeten in dit geval Joran Kwekel draaien. Nou, op bij DKC, 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 dus DKC ook weer vertegenwoordigd.
Dat hebben ze bijna allemaal gehad.
Dan kan
Almere
ik,
nog niet.
Ik kan ook prima aangeven bij Joran. Ja. Als wij staan bijvoorbeeld met Rawin Jinkurai, Thomas Weijers en Tom Blinde.
Mm-hmm. Heel veel oud TFS. Ja.
Die is mooi, man. Die zag ik niet aankomen. Allemaal oud TFS'ers, behalve Thomas Weijers. Ja. Wij kunnen prima 3-1 tegen Joran een oefening draaien natuurlijk. Dus hij kan gewoon zijn training doen. Hij doet het alleen bij DKC. En dan kunnen wij ook nog even een half uurtje dat hij een dubbel of een mix kan spelen.
Nou, zit de laatste paar jaar zitten Eefje natuurlijk.
Eefje Muskens.
Henry
Vervoort,
dankjewel.
Chapeau.
Ik heb wel het gevoel dat er iets veranderd is. Dat het aan het veranderen is. Dat ze wat meer openstaan voor sparring met de club. De trainers dan. Hè? Ik weet niet hoe Badminton Nederland er zelf in staat. Dus ik heb wel het idee dat er meer mogelijkheden zijn. En dat ze echt wel openstaan voor het gesprek.
Nou, bij deze is dat nu geregeld, toch?
Ja.
Zijn alle wedstrijden in de Eredivisie van Amor al thuiswedstrijden geworden?
Nee, dat moeten we nog even regelen.
Ik heb zelf in de teamapp gezet van wij spelen thuis tegen Amor. Van kunnen we die wedstrijd verplaatsen naar uit? Ik heb nog niet gehoord of dat al officieel gebeurd is.
Wij spelen uit.
Jullie hebben geluk gehad.
Ja, we hebben geluk.
Ik heb in de teamapp gezegd van we kunnen geen uitwedstrijd. En alle spelers waren het ermee eens. Dus ik hoop dat dat nog snel geregeld wordt. Maar dat lijkt me makkelijk. Jeanette, hoe lang heb jij Eredivisie gespeeld?
Poeh, jeetje.
Was dat nog met zwart-wit televisie of niet?
En houd de rackets.
Nou, wel meer.
Er wordt ook zo vaak
wel
gevraagd.
Met meer publiek.
Ja.
Was het leuker vroeger ook?
Ja.
Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt. Hè? Van 11 partijen naar minder. En wij vonden het altijd heel erg leuk. Het werd natuurlijk steeds korter en kleiner.
Hoe zou voor jou de Eredivisie eruit moeten zien nu?
Ja, ik zou nog wel weer graag terug naar die oude gaan, maar dat is niemand met me eens,
en wat,
denk ik.
Wat is de oude?
Was 4 heren singles, 2 dames singles.
Blijf Mike Hoogkans dat hij eindelijk Eredivisie mag spelen.
4 mannen.
Ja, 4 mannen. 2 heren dubbels, een dames dubbel en 2 gemengd dubbels.
En dat dan verdeeld over 7 dagen? Of?
Nee, maar gewoon op één middagje.
Twee banen. Ja, twee
middagje?
Ja.
Dat is een dagvullend programma dan.
Ja, maar dat is ook niet meer haalbaar.
Maar twee team ook, hè? We hadden ook 11 partijen. Ja. Wij hadden in de zaal, wij hebben dan 10 banen. Daar stonden 40 mensen te trainen die allemaal eren in eerste divisie waren.
Ja.
Als er ook iets gebeurt over
ja, dat snap
negatief.
Ik. Als ze 11 wedstrijden moeten spelen.
Ja, maar die waren er dus ook. Ja. Ze waren ook gewoon allemaal
dat
beschikbaar.
Dat was ook met die foto, denk ik, nog wel. Die, waar wij beide op stonden.
Dat is 11 partijen.
Ja. Veel momenten van herkenning zie ik.
Maar is je net, hoe ongeveer, jaren Eredivisie?
Jeetje. Ja, ik durf het niet zo te zeggen, hoor. Ik denk een jaar of
20?
Nou, dat misschien net niet, hoor.
Je hebt natuurlijk 2 zwangerschappen gehad, dat je
ook
wat
nog
minder gespeeld hebt.
Ja.
Je bent nooit naar het buitenland gegaan, hè, eigenlijk. Je bent altijd in Nederland geweest, of heb je ook in een buitenlandse competitie gespeeld?
Nee, buitenlandse competitie, dat was toen ook niet zo.
Nou, mijn zus heeft denk ik 4-5 jaar in Duitsland
gespeeld. Ja, maar jouw zus is toch wel weer nog ietsje jonger dan ik.
Ja, dat scheelt wel, vijf jaar.
Ik heb niet in het buitenland gespeeld. Nee.
Ja, het is toch jammer, hè, dat soort spelers zoals Jeanette van der Werf, dat die weinig doen.
Ik vind hem
bij de. Ze doet heel veel natuurlijk, maar dat ze weinig doet met jonge speelsters.
Allemaal hoor, doen ze weinig.
Nou, wat ik vooral jammer vind, is dat ik dan een zaal inloop bij ons bij TFF en dat ik dan jeugd moet uitleggen wie Jeanette van der Werf is. Dat
ja, vind die worden ik, gewoon
dat
heel slecht
jammer.
Opgevoed.
Ja, dat vind ik een stukje opvoeding. Dat vind ik een beetje clubhistorie. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat een zaal niet van jezelf is. Hè, wat anders print
maar er hangt een hele grote foto van Jeanette in de zaal bij TFF.
Ja, ik weet het. En toch moeten we het uitleggen.
Maar staat geen naam bij.
Heb ik nog gemaakt.
Die heb jij nog gemaakt van ons team toen.
Ik denk nog wel eens wat met foto's.
Ik heb wel vaak gezegd, bijvoorbeeld, ik ben wel bereid om dingen te doen. Want ik heb in een TC gezeten, dus heb ik een aantal jaar gezeten. En bijvoorbeeld training geven vind ik niet erg als je bijvoorbeeld, heb ik ook nog wel een tijdje geholpen voordat ik zelf ga trainen. Weet je wel, dat ik heb Saber nog wel eens geholpen met wat training geven.
Die moest toen
die moest toen heel heel die zaal doen en dat je dan wel eens hielp en zo. En als ik geblesseerd was, was ik ook altijd bereid om te helpen.
Je bent ook aanspreekpersoon geweest voor als ze mentaal wat problemen waren.
Klopt. Ja, klopt. En daar heb ik ook best nog wel wat gesprekjes mee gehad.
Als je nou een wedstrijd bekijkt, hè, dan kijk heel af en toe met mijn zus kijkt dan een wedstrijd. En als zij dan achter de baan zit, kan ze zich zo druk maken om de keuzes die daar gemaakt worden. Ik zeg, aan waarvoor vertel je dat dan? Ik ga daar niet een beetje staan coachen. Maar wat doet ze toch domme dingen? Weet je wel? Zit ze naar een single te kijken? Hoe kan je nou zo die beweging maken? Ja. Of die slag kiezen? Ja. Wat gaat er dan in je hoofd om?
Ik had dezelfde vraag. Dan kunnen we een two-part question van maken. Van wat is nou het grootste verschil inderdaad met spelers van toen en spelers van nu?
Nou, ik moet wel zeggen dat de spelers van nu ook wat mondiger zijn. Dat het soms heel lastig is om spelers iets bij te brengen. Ik vind dat jij dat zelf bijvoorbeeld in gemengd dubbels wat ik dan vaak bij ons zag, als je bij ons aan het trainen was, dat wel heel goed deed. Dat je al die jonge meiden, dan ging je ermee mixen.
Altijd meiden ook, hè?
Ja, ja. Maar mixen is meestal met een dame. Maar dat
vind ik wel. Jongens deed ik
en daar heb ik heel positieve verhalen over gehoord.
Hoor je dat, Michael? Ja. Hoor je dat, Michael Loos?
Ze leren heel veel van een Michiel. Dus ja, dat zijn gewoon dingen. Maar ik
heb ook heel veel van jou geleerd. Van jou geleerd, Jeanette, natuurlijk. Nou, en maar dat is wel, daarom is het ook zo jammer dat daar niet echt wat mee gedaan wordt. Ja. Gewoon uit de losse pols wordt er wel veel gedaan. Maar...
Ja, wat er gewoon nodig is, zijn mensen die houden van badminton en die er veel meer voor over hebben dan dat ze terugkrijgen. Zoals jij. Ik geef je niet vaak een compliment, maar jij bent overal en altijd. Je bent altijd bezig met badminton. Je praat er graag over. Je doet dit ook vrijwillig. Jeanette, die zich gewoon openstelt voor een vereniging. Robert, die gewoon probeert badminton op alle momenten te promoten. Dat soort mensen heb je nodig om badminton weer in je hele vereniging bekend te maken. De band tussen jong en oud, mensen die zijn geweest en mensen die er nog moeten komen, die moet korter worden.
Ja. Ja,
maar we hebben wel een sociaal maatschappelijk natuurlijk wel een enorm verandering. Waar je net over had, dat is wel echt zo. De individualisering is echt heel groot. En ik vind sommige spelers ook echt wel behoorlijk bij de hand. Die weten echt al heel goed wat allemaal wel en niet moet. Ze staan bijna niet open voor opmerking. Kijk, niet, dat zeg ik ook, je hoeft niet elke coach te volgen. Hè? Want er zijn ook coaches waarvan ik denk, wat zeg jij? Dus dat moet ook. Je moet ook je keuzes maken. Maar nergens voor openstaan of denk ik weet het wel beter. Dat is ook een beetje een Papendal cultuurtje. Ik luister naar die en wat een ander te zeggen heeft. Oe, dat is niet belangrijk. Maar dat zou zomaar een verschil kunnen maken.
Heb jij dat meegemaakt, Jeanette?
Nou, ik moet wel zeggen dat ik ook wel eens tips en dingen gaf. Hè, bij meisjes, zeker in de gemengd dubbel. En die worden dan, die hebben het heel anders, krijgen ze dat te horen van bepaalde trainers. Dat ik denk van, ja, ik maak andere keuzes. Ik ga niet cross van een shuttle staan. Ik ga niet naar achteren. Ja, één slag. Maar ja, als ze dan zeggen, dan krijgen ze van een trainer wat anders te horen. Dan denk ik, ja.
Bestaat er zoiets als old school, new school?
Ook.
Ja.
Bestaat ook.
Ja. 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 Dus dat vind ik wel lastig. Weet je, als ik dan een tip geef, dan denk ik, ja, ik zou die keuzes niet maken. Wat jouw zus dan precies hetzelfde zegt. Ja. Ik zou die keuze niet maken.
Maar trainers vinden zichzelf ook veel te belangrijk. Dus we moeten het samen doen. En dat is ook vaak zo'n misser. Dus als iemand training volgt en die accepteert jou niet of die vindt het niks. Nou, prima. Dat hoort erbij. Je kan niet met iedereen een goede klik hebben. Zeker niet. Dus doe daar ook niet zo ingewikkeld over. En als zo iemand ervaren zegt, in de mix moet je dat doen, dan zie ik heel veel trainers ook denken, die komt in mijn zone.
Ja, weet je wat, dat wil ik niet. Wat ook het mooie is, daar heb ik al voorbeelden van, ik zal geen namen noemen, maar er zijn ook spelers in trainingsgroepen, ik zal zeker geen achternaam noemen, maar er zijn ook spelers in trainingsgroepen die wel heel erg gaan uitleggen hoe het moet, maar die dan echt totale onzin aan het verkopen zijn.
Dat is ook een ding. Dat is wel gevaarlijk.
Ik denk van, jij snapt er zelf helemaal niets van. Nee. Je hebt nog nooit op hoog niveau gespeeld, wat niet per se een vijfde is. Ja. Nee. Maar daarna snap je er ook niet van. En dan zie ik die helemaal uitbundig 5 minuten lang met iemand bezig. En dan denk ik, oh mijn god. Dit moet je dan echt weer afleren.
Ja. Zijn er ook trainers geweest waarvan jullie weten dat ze wel bekend zijn geworden, maar dat eigenlijk een beetje kwakzalvers waren? Ik hoef geen namen.
Nee, ik noem geen namen, maar ik denk dat dat op 80% zit.
Ja.
Durf ik zo te beweren.
Er zijn er echt. Ja,
en ik denk dat voor trainers soms ook wel lastig is als je een hele grote groep moet doen. Want wat jij nodig hebt, heeft Michiel bijvoorbeeld weer niet nodig. En dat is wel lastig.
Maar dat tel ik niet mee, want de grote groep, dat is gewoon bezigheidstherapie. Dat heeft niks te maken met mensen beter maken. Nee. Dat is gewoon, dat doe ik ook. Ik heb 10 banen onder een beer. Ik ga echt niet de intentie hebben dat iemand beter wordt. Het is gewoon een beetje fit.
Ze worden wel beter, omdat ze met goede oefeningen en goed motiveren.
Maar we zien het als op scholen ook. Als je het maximaal uit kinderen wil halen, dan moet je ze individueel begeleiden. Of 1-2. Maar dan houdt het echt wel op. Dus, en topsporters hebben niet voor niks allemaal individuele personal coaches. Dat is niet omdat Federer het niet alleen kan. Dat is niet omdat Nadal het niet alleen zou kunnen. Dat hebben ze echt nodig om een steun, om af en toe een tipje, om je erbij te houden. Nou, dat heb je echt nodig. Dus ik zie niet de groepsgebeuren. Je hebt natuurlijk gewoon een algemeen trainingsprogramma waar iedereen lekker fit wordt en allemaal leden, hartstikke leuk. Maar als je echt mensen hebt die beter willen worden, moet dat 1-2.
Er zijn ook trainers die bijvoorbeeld misschien wel of misschien geen goede trainer zijn, maar een training bij een vereniging is zo anders dan een jeugdtraining of een vereniging bij, of bij een vereniging, of bij een, weet ik veel, badmintonschool, is zo anders. Je kan echt niet dezelfde trainingen geven bij een jeugdtraining van een badmintonschool dan bij een senioren, bij een seniorentraininggroep waar mensen van de zesde divisie tot en met de eerste divisie spelen, bijvoorbeeld. Ja. Dat kan gewoon niet.
Nee. En daarom is het dus maatwerk. Het is moeilijk. En daarvoor moet je ook niet op je voetstuk staan als trainer. Om te zeggen, kijk, ik ben hier de bos.
Er zijn echt wel heel veel goede trainers in Nederland nog steeds.
Ja, maar ze werken slecht samen, vind ik.
Ja, dat wel. Ja. Maar ik heb ook het geluk gehad dat ik bij onder heel veel goede trainers heb getraind. Ja. En ook trainers. Een perfect voorbeeld daarvan is Bram Birahi. Dan ga ik toch een naam noemen. Individueel als trainer is dat echt een van de beste.
Was de eerste trainer van Meerten.
Waar is Meerten Loos begonnen?
Nee, maar dat is echt, als hij een groepje had van vier man, perfect. Ja. Echt superveel van geleerd. Ik kreeg toen privé training van hem bij De Ritten. Dat bestond toen nog, die bestaat niet meer nu. Is een andere naam gekregen, maar... perfecte trainer voor mij op dat moment. Zeker ook het groepje met Nick Beurs, Ruben Weijers en Theo Sararens. Theo Sararens is helemaal een naam voor de mensen, voor de echte kenners. Perfecte trainer. Super veel van geleerd. Dat er andere trainers naar mij toe kwamen van... Zo, hoe heb jij dat ineens geleerd? Hoe kan dat? Ja, de training van Bram. Maar als Bram dan in een grote groep kwam, dan kon hij het niet meer overzien. Nee, was het echt maar een stuk minder. Dus je moet mensen ook natuurlijk benutten op hun krachten en waar zij goed in zijn. Je kan niet zeggen, Bram is een slechte trainer. Nee. Bram is een geweldig goede trainer met enorm veel badminton ervaring.
Oldschool trainer.
Oldschool trainer ook. En echt individueel, echt perfecte trainer. Maar een heel zo'n groep manager en een team manager, dat is ook weer anders. Een team 1 manager van TFS op dat moment. Dat was
TFS Baandrug.
Ja, die was ook voor hem lastig. Jij hebt het natuurlijk ook meegemaakt net met Bram als trainer.
Hij kon geen eigen keuzes maken.
Je hebt een trainer en een entertrainer. Dus de trainer die jij noemt, die 1-4. Maar je hebt ook voor de grote groep, voor een club ook belangrijk. En dat is de entertrainer. Ja. Dus die heb
mooie
je ook
term,
nodig.
Vind ik
dat. Goed gevonden.
Heb je zelf verzonnen.
Die komen we uit de fitnesswereld. Ik zit ook actief in de fitnesswereld. Daar gaat het om entertrainen. Ja. Want je kunt hele goede training geven, maar als het niet leuk is, dat zeggen ze ook heel vaak. In fysio ook. Ja, je doet de oefeningen niet. Dan zeg je, nee, dat ligt aan jou. Die oefeningen zijn zo super saai. Wie houdt dat vol? Je moet een training ook brengen. Als je elke dag traint, is het wel heel goed dat je elke keer dat erin slijpt, zoals Ron dat predikt. Maar als je niet ook plezier hebt, dan raak je ook heel veel kwijt. Hè? Dus je moet ook soms even loslaten, even wat anders, even niet zo strak. En daarvoor pleit ik dus terug naar die vereniging. Even het fun momentje, even het drankje achteraf. Ik zou een rondtrekkend circus van maken hoor, maar ik ben gek. Maar ik zou dat Ruud Bos, Henry van Voort met hun hele clubje, alle clubs langs. Ja. Alle eredivisie clubs langs. Laat ze gewoon één keer avond gewoon met dat hele clubje, dat al die leden staan te kijken. Wow, die zijn echt goed.
Ja.
En dat hebben wij allemaal niet. Die zetten we allemaal niet in de vereniging in. Ja. En wij maar aanleveren en betalen. En dan de eredivisie maar hopen dat je je spelers terugkrijgt.
Ik heb nog wel een soort van afsluitende vraag.
Nee, ik heb een andere vraag nog.
Wat voor vraag heb jij?
Wie zijn aan jouw rijke carrière nou echt trainers, echt jouw toptrainers waar je het meeste van geleerd hebt?
Nou, ik heel vroeger had je meneer Van Lingen. Die kwam uit Den Haag. Meneer Aad van Lingen. Ja. En die heeft mij zeg maar grootgebracht. Ja.
De eerste die met muziek trainde?
Ja. Ja, en ook met
spoelen recorder.
Ja, klopt. En dan moest ook de duinen mee inlopen. Ja.
En was dat echt met houten records?
Dat was echt met houten records.
Ja, dat was de roze Yonex houten record. Ja.
Kattendarmen.
Ja. Kattendarm,
en die moesten nog in een bespanner zijn. Ja, anders moest je die weer neerzetten. Er
zat nog zo'n frame omheen.
En zo'n oude, hebben we in het begin gehad, oude knielmilitair. Super strak gedisciplineerd. Ja. Waag het niet iets anders te doen, want je gaat eraan. Dus altijd heel spectaculair.
Kniel is Koninklijk Nederlands-Indisch leger.
Ja,
precies. Zo, geschiedenisleren.
Ja. Maar helemaal zijn kop ingesmeerd met balsam altijd. Ja. Heel herkenbare lucht kwam die eraan. Spoedenrecorder aan, rondjes lopen. Dat was altijd, als je die meedeed, gelijk opflikkeren. Ja. Kon toen. Als je het nu zegt, ben je de selectie kwijt.
Ja.
Maar dat kon toen. Kun je gewoon zeggen, nou, ga je maar naar huis.
Wat deed
die heeft mij grootgebracht.
Ja, jij zei van, ik ging weer spelen onder Hofman, toch?
Danny Hofman,
dat was ook zo'n oldschool trainer. Ja, die had ook allemaal vage regels, toch? Weet je, wat waren dat allemaal ook?
Je moest in het wit komen met trainen.
Je moest inderdaad wit broekje aan, want anders
mocht je niet binnenkomen. Dat was heel erg bij de jeugd. Ik was veel alweer onder de ouderen, maar de jeugd die moest allemaal bepaalde rituelen doen.
Ja, ik weet het nog wel, want ik speelde toen bij de rit en ik dubbelde en mixte met de mensen van BCR. En die zeiden, ja, die trainer nu, die... maar die is overleden toch ook al een tijdje terug, Danny Hofman?
Ja,
een paar jaren terug.
Ja, klopt. Was heel ziek.
Ja, klopt. Hij was altijd al heel veel last van zijn mestgezondheid.
Kijk, en in mijn dropshot-tijd heb ik ook heel veel van Robbie Knevel geleerd.
Ja,
dat is ook gewoon een hele... En dat was toen een combinatie Robbie Knevel en Lon Peters.
Ja.
De ene was echt het fysieke en de andere was meer de techniek. En daar heb ik ook heel veel van. Maar meneer Van Lingen heeft mij grootgebracht.
Ja, dat is jouw go-to.
Je leeft ook niet meer.
We moeten een beetje naar het einde werken. Ik heb nog wel iets wat me opviel. Ik heb namelijk even jouw profiel opgezocht op Badminton Nederland. toernooi.nl, ik ben van de nummertjes. Hè. Je hebt 812 wedstrijden gespeeld. Wist je dat?
In de gewoon met alles?
Ja.
Okay. Ja, maar als ik nu kijk, 90% van de wedstrijden van Jeanette, die staan nog niet op toernooi.nl.
Nou ja, ik vraag me af, hoe oud is dit? Hoe werkt dit? Weet iemand dat of niet? Nee. Want ik zie kinderen nu van 15 die 800 wedstrijden hebben gespeeld.
Van 15 die 800?
15, ja, 5, 16 jaar. Flora Wang heeft er richting de 800 weg.
Echt al zoveel? Ja, maar die wint ook al.
Ja, ik moet het wel even opzoeken. Maar, zou ze minder gespeeld hebben vroeger?
Nee, mijn wedstrijden, ook niet al mijn wedstrijden staan erop. Hè. Kijk, jouw dochter Meerte Loos, haar wedstrijden zijn echt allemaal op internet te vinden.
Maar ik heb niet de indruk dat dit tot 1970 teruggaat.
Nee, dat denk ik ook niet.
Flora Wang 828.
Zo, nou, ik denk dat ik er dan toch ook wel meer heb gespeeld.
Ja, 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 wel zeker. Je hebt er duizenden gespeeld. Ja.
Dus die 800 zoveel, dat klopt niet, Michael, denk ik.
Het viel me op, dus ik denk, ik vind het getal zo laag voor 51 jaar.
Er was een tijd voor het internet, hè, Michael? Ja, die heb jij ook meegemaakt.
Maar dat is toch ook alweer een jaartje of, wat is het, 25 terug of zo, 26?
Ja, het internet bestond natuurlijk al wel, alleen niet op de manier dat wij het kennen. Alleen, en zeker toernooi.nl, op de manier die wij nu kennen, dat het allemaal een gegeven is. Ja. Dat was ook op het begin was alleen het, volgens mij, het jeugd-NK... Dat was het enige wat op toernooi.nl stond. De andere moest je nog een brief, een inschrijfformulier op de post sturen. Anders kon je het toernooi niet meedoen. Dan kreeg je een brief terug.
Ja. Ik ben wel nieuwsgierig hoeveel het er dan echt zijn.
Ja. Minimaal 8000.
Ja, ik denk maar 10 jaar, denk ik ook.
Ja.
Nou, mooi.
En van de 8000, hoeveel heb je er gewonnen, denk je?
Nou, ik heb er ook wel wat verloren, hoor. Ja,
nou, je hebt wel veel gewonnen, hoor.
Wie was jouw angstkekener vroeger? Wie was in jouw prime
time? Mijn angstkekener. Ik heb vroeger... Eline Koenen was bij ons altijd degene die het beste was, zeg maar. Ja, en toen won ik wel een keer van haar, dus dat was heel leuk. En ik heb vroeger... Ja, Rob en Marjan Ridder zijn natuurlijk ook legendes. Ja. En ik heb daar toen één keer met Bas van gewonnen. En dat is dan wel ook een van mijn mooiste overwinningen. Ja. Ik hoop niet dat ze luisteren. Maar...
Juist wel.
Maar dat is waar. En Joke van Beuzenkom. Ja. Die was door meneer van Beuzenkom ben ik bij Dropshot terechtgekomen.
Ja.
Ja.
Bij welke clubs heb jij allemaal gespeeld, Sinan?
Ik ben bij Papendrecht begonnen. Dat heette dan PBC. Daarna ben ik naar Dropshot gegaan. Daarna ben ik naar de ritten gegaan. Toen ben ik weer terug naar Dropshot gegaan. En toen naar BCR, TFS.
We hebben heel veel overeenkomsten dan. Hè?
Ja.
Okay,
alleen zij kwam wel weer terug naar TFS.
Zij kwam of kan terug naar...
Kwam.
Nou, je weet maar nooit, hè.
Kom jij nog een keertje terug bij TFS?
Ja, om te trainen. Ja. Ik ben een paar keer geweest. Ik was er donderdag nog.
Ja, dat is waar. We zitten op 1:17.
Ja.
Ik denk dat we er wel aardig zijn.
Ja.
Ik vond het leuk.
En wil je nog iets zeggen, Jeanette? Wil je nog iets kwijt?
Nou, ik vond het heel erg leuk.
Wil je nog een SO doen aan je zoons of zo?
Shout-out.
Aan mijn zoon. Mijn ene zoon die luistert niet. Die luistert geen podcasten. Die andere ga ik wel even informeren dat ik...
Dit is je kans om een SO te doen. Hè?
Ja.
Dan zeg je SO aan Jimmy of SO aan Jordi.
Nou, aan allebei. En zeker een SO aan mijn kleine vinnetje.
Oké.
Als mijn kleinzoontje.
Robert, jij nog een SO'tje?
Nee. Voor de badmintonners in Nederland. Ja.
Alle badmintonners.
Alle fans.
Hey jongens, dankjewel. En tot de volgende keer.
Ja.